al die magneten waren eigenlijk smileys, maar smileys met een rechte lijn. Dus de meest neutrale. En daar had ik dan ook mijn doeken mee opgehangen. En dan zat ik de hele tijd daar naar te kijken. En dan was ik zo van, oh, wacht. Maar wat betekent die smiley eigenlijk? Want die is niet blij, die is niet triest. Dat is de neutrale. De meeste mensen gebruiken die in een licht negatieve zin. Of als die zo
Beetje
teleurgesteld in
cynisch
iets.
of
Of
zo,
cynisch.
ja.
Maar dat is eigenlijk, ooit is die gemaakt als de midden emoji. Dus niet blij, niet triestig. Maar gewoon in het midden tussen de twee. Dus ik weet ook niet echt wat dat die echt betekent.
Iedere kunstenaar koestert wel een werk dat diegene nooit heeft kunnen maken. Misschien vanwege een gebrek aan geld en tijd. Wellicht zaten de zwaartekracht of andere natuurwetten dwars. Of bleek een ander al met dat ene geniale idee te zijn weggelopen. In deze podcast gaan Maurits de Bruin en ik, Lieneke Hulshoff, met kunstenaars in gesprek over kunstwerken die het daglicht nooit hebben gezien. En over de betekenis van succes versus falen. Je luistert naar een productie van De Brakke Grond en Mr. Motley. Dit is Kan niet bestaat niet. Voor mijn gesprek met Vedran Kopjar ging ik op bezoek in zijn atelier in Antwerpen. Hij heeft een serie kunstwerken gekozen die fysiek gemaakt is, maar waarvan hij niet weet of die is gelukt. Hij wilde iets maken zonder betekenis. Kunstwerken die echt helemaal nergens over gaan. Het zijn lange vellen papier die uit houten kastjes worden gerold, waarop vreemde voorstellingen zijn geschilderd. Zoals smileys met een kaarsrechte mond die niet lachen en niet huilen. Amorfe vormen en een onleesbaar soort spijkerschrift. Het zijn volgens zijn woorden onwetende leerstellingen. Vedran deed bewust een poging om in deze serie op het gebied van de onwetendheid te komen. Op het stukje grond waar de dingen niks betekenen. Maar kun je daar wel bewust komen? Ook vraagt hij zich af, als dat wat je wil met een kunstwerk onmogelijk is, kan het dan wel bestaan? Vedran, ik nodigde je uit voor dit interview en toen gaf je aan dat je wel een kunstwerk had dat niet bestond, maar tegelijkertijd bestaat het wel.
Ik denk dat de originele vraag die jullie hebben, dat die eigenlijk onmogelijk is voor mij. Ook omdat als iets niet kan, dan geloof ik ook niet dat dat niet kan. Dus ofwel is er het potentieel dat dat ooit zal kunnen, zolang dat ik leef. Geloof ik altijd in het potentieel. En anderzijds heb ik ook meestal geen vaste doelen of geen dogmatische manier van denken van wat mijn werk moet zijn.
Dus dat kan niet, bestaat niet, dat geldt eigenlijk niet voor jou?
Nee, nee, dat geldt niet voor fysieke werken op zich. Dat geldt zeker voor, eigenlijk, dat is meestal het uitgangspunt van als ik aan een werk begin. Kan niet, bestaat niet, is eigenlijk meestal de beweegredenen om werk te maken. Sowieso al, bijna altijd. Ook omdat, als ik zou weten dat iets zo kan en dat daar zo zal uitzien en zo zal zijn, heb ik geen reden om het te maken. En ik denk ook de vragen die mij aanzetten om dingen te maken, of de bedenkingen die mij aanzetten om dingen te maken, meestal ook een soort van paradox in zich hebben, of een onmogelijkheid in zich hebben. En tegelijk een potentieel in zich hebben om eigenlijk werkend naar iets dat misschien onmogelijk of paradoxaal is, te zien wat ik onderweg ontdek.
Wat is een leerstelling? Misschien moet je dat even verhelderen.
Dus ik denk dat een leerstelling iets is dat een uiting die probeert een bepaalde kennis over te dragen. Geloof ik. Ik heb de definitie nu niet bij me, maar dat is wel zo iets hoe dat ik denk ik altijd dat heb ervaren. Ja, en dan de materiële vorm is eigenlijk een soort van mediatie van een bepaalde kennis of inzicht om dat over te brengen naar anderen.
Dus bijvoorbeeld een bord in de klas waarop dus weer een menselijk lichaam uitgelegd staat. Of ja. Zoiets zullen we, zou ja, of, het kunnen zijn. Of een kaart van Europa. Of,
bijvoorbeeld.
Dus het is een soort didactische vorm om kennis over te brengen.
Ja, en dan was ik op zoek eigenlijk naar niet weten. Daar had ik heel veel behoefte aan. Maar, en dan leek het mij ook spannend om een soort van leerstellingen van niet weten. En dus eigenlijk een leer van het onweten op te stellen, wat ergens ook paradoxaal is. En dan, je kunt dat idee wel hebben, dat je daar behoefte aan hebt, maar wat is dat eigenlijk?
Dus en waarom is het paradoxaal, om dat even toe te lichten?
Ja, omdat als we denken over weten, dan meestal gaat het over kennis. Kennis is sowieso altijd al voor mij iets dat van een minder belang is, of een tweede belang of zo. Dat is handig, maar ik vertrouw heel hard op ervaringen en dingen aanvoelen. Toch in het dagelijkse leven ook. Ik bereid mij meestal ook wel voor op dingen met kennis, dat is altijd handig. Dus dat is een mooi opvangnet, maar het is niet dat ik mijn levensbeslissingen maak gebaseerd op kennis. Ik gebruik kennis om mijn buikgevoel te oriënteren of aan te sterken. En dus in die zin dat als je dingen wil maken die geen kennis overbrengen, maar leerstellingen zijn, dan ga je eigenlijk naar dingen die een ervaring van overbrengen en een ervaring van onwetendheid overbrengen. Dat vond ik een spannend iets om over na te denken.
Ja, wat in zichzelf een tegenstelling in huisvest en heeft eigenlijk heel erg dat kan niet, bestaat niet idee, waar je het net over had, ja. Een soort onmogelijkheid in zich en toch wilde je dat aangaan.
Ja.
Hoe ging dat verder?
Dat is ergens ook begonnen volgens mij in Amsterdam ook, toen ik daar op residentie zat. En ik denk dat ik gewoon nog wat restdoeken had meegenomen, gewoon om plezier te hebben. Omdat ik al lang niet... bijvoorbeeld met schilderen heb ik altijd bijvoorbeeld... ik ben opgeleid als schilder. Ervoor had ik nooit iets met kunst gedaan, maar dan mijn introductie tot de kunstwereld in die zin geïnstitutionaliseerd. Dus in een academie was via schilderkunst en zo dus ook mijn kunstgeschiedenis. En dat was altijd iets problematisch voor mij, dus ik moest altijd een soort van conceptueel framework of een trucje voor mezelf verzinnen om dat te kunnen gaan doen. Omdat het anders zo betekenisloos aanvoelde voor mij. Dus ik dacht, ik kende wel de momenten dat je, ook als student, of soms heb ik ook zo'n momenten, ik denk tijdens de lockdown of zo, had ik terug zo'n moment dat ik me precies terug op de academie voelde en gewoon... ja, verf was aan het smeren op doeken of op dingen die ik had rondslingeren. Een soort van heel oude atelierpraktijk of zo, van smeren, verf smeren en vormen. Waar ik als praktijk heel moeilijk is voor mij, maar waar ik wel zo het bevrijdende van begrijp.
Om eigenlijk buiten om zo'n concept, om iets te maken, gewoon maar te maken.
Ja, om bezig te zijn met verf, want dat is kleur, dat is mooi. Dat heeft iets heel, heel meditatief. Ik weet dat ik op de academie was en dan dat begreep dat ik eigenlijk zo meer genoot van het uitsmeren van die verf en het mengen van die verf. En eigenlijk dan had ik plots een fascinatie met schoenpoetsen tegelijk. En ik dacht, dat is eigenlijk hetzelfde. Dus dan was ik op de academie gestopt met schilderen. En was ik gewoon al mijn schoenen de hele tijd aan het poetsen. Omdat ik een soort vanzelfde gevoel van... fijn gevoel ervan kreeg. Dus van die materie die was met pigment in uit te smeren. En dan uiteindelijk was dat nog veel... veel aangenamer omdat je die bling kreeg en dat was heel duidelijk als je... Je kon er heel ver in gaan, maar het is wel duidelijk. Je zag het heel duidelijk, het resultaat. Dat dan na een wandeling als weg kon zijn. En dus ik had wat doeken meegenomen naar Amsterdam. Ik ga mij gewoon... Omdat ik ook... Ik wou echt terug zo weg van de praktijken die ik al had. Een residentie, ik ga een nieuwe ruimte zijn. gaat daar leeg zijn, ik ga geen referenties hebben, dus ik kan eens zien wat er gaat gebeuren. En dan denk ik dat het eerste beeld dat ik had geschilderd, een screenshot was van een meme, denk ik. En een onderdeel van een screenshot van een meme die ik al een tijdje in een map op mijn computer had liggen, met allemaal dingen die beelden die mij enorm aantrokken, maar dat ik niet wist waarom dat die mij aantrokken, mm-hmm. en ook niet echt een reden voor hebben. En dan had ik op een heel groot stuk doek gewoon dat beeld eigenlijk erop gebracht, zonder bezig te zijn met hoe dat de verf erop komt. Is eigenlijk in een zin heel naïef. Allee, naïef in de zin, niet naïef, eigenlijk heel pragmatisch. Gewoon dat beeld proberen op dat doek te brengen met verf. Dus niet bezig te zijn met de kwaliteiten van een schilderij of zo. En dan had ik dat en dat had ik dat gedaan en dat was zo gek voor mij. Zo maf. Dus dat was lelijk. Ook die doeken waren lelijk, omdat het allemaal reststukken waren. Die ik dan gewoon op de grond grondeerde, slecht. En alles heel weinig aandacht en afwerking gaf. Iets dat normaal gezien niet echt doe in mijn werk. En dan had ik dat daar aan mijn muur, ook met magneten aan de muur aangebracht, van metalen muren. En ik wist niet wat dat was. En ik wist dat ik dat beeld om een of andere reden echt wou. Dan vraag ik aan mijn vader, die kwam dan eens naar Amsterdam om wat materiaal te brengen, vraag ik hem om magneten mee te brengen. Omdat ik die metalen muur had en dan kan ik mijn doek met magneten erop brengen. Dan brengt hij magneten mee en al die magneten waren eigenlijk smileys, maar smileys met een rechte lijn. Dus zo de meest neutrale. En daar had ik dan ook mijn doeken mee opgehangen. En dan zat ik de hele tijd daar naar te kijken. En dan was ik zo van, oh, wacht. Maar wat betekent die smiley eigenlijk? Want die is niet blij, die is niet triest. Dat is de neutrale. De meeste mensen gebruiken die in een licht negatieve zin. Of als die zo teleurgesteld in iets. Of cynisch. Ja. Maar dat is eigenlijk, ooit is die gemaakt als de midden emoji. Dus niet blij, niet triestig. Maar gewoon in het midden tussen de twee. Dus ik weet ook niet echt wat dat die echt betekent. Omdat het eigenlijk een soort van tussenstaat is die eigenlijk een status quo of neutraliteit is. Tussen de emoties. En dan begon ik die heel interessant te vinden. En dan dacht ik van, ah ja, laat ik die dan schilderen. Ook door de kwaliteit van die doeken, omdat het die restjes waren die ik dan zo grondeerde zonder enige bedenking van hoe dat eruit gaat zien. En aan het eind begon die er zo wat uit te zien als zo Dead Sea Scrolls of zo. Ja, ik weet niet. Antieke rollen of
Zat een ander soort tijdsbesef in, alsof dat heel oud was.
Ja, een soort van papier of linnen of papyrus, ja. Waar dan zo belangrijke informatie op staat en dat is gevonden. Dat kindercliché. En dan begon die leerstellingen, dat idee van die leerstellingen begon daar wel dan.
Daar werd jij dus, dat raakte jou omdat het ergens ook raakte aan dat linnen wat door je studio lag en met die smileys eroverheen. Dat ja. Kwam een soort samen daarin.
Ja, ik begon die dan gewoon erop te zetten en dan door de kwaliteit dat ik daar dan op zag, of het gebrek aan kwaliteit, dacht ik van, ah ja, dat lijkt wel op, ik denk zo, ja. Dan begon ik ook aan Tora-rollen te denken. En wat ook heel mooi is, omdat die... Dat is ook iets waar ik vroeger aan dacht. Dus er kwamen wel zo referenties terug naar boven, omdat die eigenlijk gehuisd worden in een object. En je rolt die uit, maar dan rolt die terug in een object. En die hebben eigenlijk hun eigen huisje, hun woning. En dat is iets dat ik zeker heb meegepakt. Zo dat idee van een leer die in zijn eigen omhulsel en of capsule of huis heeft en die je eruit kunt halen om te delen en dan terug kunt opbergen dat die terug veilig is. Dus dat heb ik wel meegenomen. Maar dan terug naar dat proces wanneer dat die onwetendheid in contact met wat ik gewoon was aan het doen op dat atelier kwam. Dat begon dan ook met die smileys en dan dacht ik van oké. Dan komen die referenties van spijkerschrift of wat dan ook. Of wat mij altijd al interesseerde, is eigenlijk tekensystemen of talen die niet talig zijn, visueel, maar ook niet extreem gecodeerd zijn. Of niet echt gecodeerd, maar lijken op iets dat gecodeerd is. Dat mij interesseerde. En dan begon ik op een doek die smileys te combineren met eigenlijk een getekende druipvorm. Iets dat ik ook vaker wel gebruik, wat zo voor mij een soort van teken is van gewoon materialiteit. Dus dat kan eender was. En dan kan ik er altijd iets op plakken waarvan dat de materialiteit is. En dan begon ik gewoon die ronde vorm eigenlijk recht te trekken met een latje, met een liniaal. En dan kreeg ik zo plots zoiets dat bijna spijkerschriftachtig leek. Dus dat leek op een taal, maar dat was eigenlijk gewoon een druipvorm, wat voor mij al een soort van symbool is van gewoon materialiteit en niks anders, dat dan een betekenis kan krijgen of opgeprojecteerd kan worden of toegevoegd dan kan worden. En dat dan nog eens door die bewerking met dat lineaal, dat lijkt op een taal, maar eigenlijk ja, zijn we al drie stappen verder naar iets dat lijkt op iets dat betekenis overbrengt, maar de betekenis is er niet.
In de baas zit er geen betekenis
exact.
In. Ja.
En dan snapte ik ook eigenlijk, ah, dat beeld, dat is ook dat.
Die meme, die je
meme,
nageschilderd
dat is ook
had.
Dat. Ja. Er zitten allemaal dingen die lijken te refereren naar dingen. Maar dan, eens dat je het padje volgt, is er niks. En daarin kwam zo... Ja, voor even heb je die praktijk van onwetendheid. Van je denkt de hele tijd ergens te geraken bij die beelden. Maar uiteindelijk, als je het pad volgt, kom je terug bij het begin dat je niet weet wat dat is. En alle paden gaan eigenlijk terug naar niks. Naar het moment dat je eigenlijk terug bent, dat je voor het eerst had gezien en niet weet wat dat is.
En waarom was het dan interessant om dat idee van die afbeeldingen uit te beelden op dus zo'n soort leerstelling, dus in de vorm van didactiek en overbrengen daarvan?
Ja, omdat dat kwam omdat ik echt behoefte had aan niet weten. En dan begon ik na te denken over dat niet weten en wat dat is. En dan het problematische daaraan is, vanaf dat je weet dat je iets niet weet, dan weet je iets. Dus dan zit je terug in de wetendheid. Dus eigenlijk, dan begreep ik dat dat een praktijk is. Dat niet weten een soort van praktijk is. Een praktijk die ik ook als gezond ervaar.
En dat gun je eigenlijk iedereen. Dat zou je willen overbrengen, die onwetendheid.
Ja, allee, dat is... Ik doe dat. Dat kan overgebracht worden voor een moment. Ik denk dat dat iets is dat ik ook behoefte aan had op een bepaald moment.
Nog even terug naar dat begin dat ik jou vroeg, Vedran, heb jij een werk wat niet bestaat? En toen zei je, dat heb ik eigenlijk niet, maar ik heb het ook wel, namelijk dit. Waar zit dat gegeven in? Waarom is het voor jou ook een werk dat er niet is?
Maar daar zit... er zit een onmogelijkheid om het te hebben. Om het vast te pakken en dat er is. En ik denk dat die onmogelijkheid, om echt te zeggen, dit is dit, en ik kan dit nu tonen. Dus ik kan nu enkel over die ervaringen spreken, want dat zit ergens in die werken, zit die onwetendheid er wel in. Want ik heb gehad mensen die mijn werk ook kennen, die zeiden van, ja, ik denk dat ik het snap, ik heb er naar gekeken. Maar uiteindelijk had ik zoiets van, ja, ik denk dat ik weet dat dat overgaat. En dan kwam ik gewoon terug op, ja, ik snap het niet echt. En dan zei ik van, je hebt het helemaal, je bent er helemaal, je hebt de ervaring helemaal gehad. En dan was iemand zo van, ah ja, oké. Ik dacht dat misschien dat kon zijn, maar dat vond ik nogal... Dus dat zit wel in die werken, dat je denkt dat je ergens geraakt en dan het toch niet weet.
Ja, dus die kan niet, bestaat niet rondom die werken zitten. Ze zijn wel gemaakt en ze zijn hier. Maar op het moment, hoe vaker jij er eigenlijk over praat, over nadenkt, over contextualiseert, hoe meer betekenis die werken krijgen en daarmee eigenlijk inherent betekenis verliezen in wat ze in de basis zijn.
Dat ook. Dus in het begin dacht ik van, ik wil er gewoon niet over spreken. En dat was heel moeilijk. Maar ik heb nu ook gemerkt dat elke keer ik over spreek, dat ik eigenlijk gewoon in een soort van cirkelredeneringen terechtkom. Omdat ik kan niet echt zeggen wat dat die zijn. Dus denk, je kunt nog heel veel vragen stellen. Ik ga weer als een soort van cirkelredeneringen die eruit komen op dat is dat, dat en dat, maar ik weet niet wat dat is.
Dus het zijn eigenlijk, heb je werken gemaakt waar je gewoon geen grip op hebt, in zekere zin. En dat raakt aan die vraag van, bestaat het dan of niet?
In zekere zin wel. Terwijl ik wel een fysieke grip op erop heb.
Dat is grappig aan, omdat alle andere mensen die ik interview, dan is er letterlijk niks. Dus dat die werken bestaan niet. In jouw geval bestaat er nu wel iets, maar... Dus de fysieke aanwezigheid is er, maar de conceptuele laag of de betekenis ervan of al die lagen eronder, die is ongrijpbaar.
Ja, die is ongrijpbaar. En ik heb ook zoiets met deze werk heb ik ook de hele tijd ben ik aan het schipperen tussen... Ofwel ben ik echt een onderzoek aan het doen in hetgeen dat ik nu allemaal ben aan het vertellen. Ofwel is dit gewoon een keigrote scam.
Is het gewoon complete bullshit?
Ja, complete bullshit. En dat is echt tussen die twee aan het schipperen. Ik vind het ook wel leuk dat tussen die twee schippert. Ik denk, het is niet mijn aard om zo compleet bullshit te doen, maar misschien lieg ik mezelf voor. Want ik heb echt heel weinig cynische natuur, echt helemaal niet. En ik zou dat ergens cynisch vinden om expres bullshit te maken en dat proberen te verpassen. Ook al vind ik dat in andere praktijken heel grappig en leuk. Zit dat zo ergens niet in mijn aard. Maar het is wel, ik ben wel open voor de mogelijkheid dat ik me in een soort van waan leef. En dat ik gewoon complete waanideeën...
Cirkelredenatie waar je niet
exact,
uitkomt. Ja. Ik ben wel benieuwd, hoe werkt dat bij jou in je praktijk? Je bent kunstenaar, er is een wereld en daar moeten kunstwerken in gebracht worden of zoiets.
Dat moet niet,
maar dat is
een
wat
keuze.
Je doet.
Ja.
Ervaar jij daarin succes eigenlijk?
Ja, dat vind ik een moeilijk woord. Ik denk dat een woord waar heel veel fout mee kan gaan in redeneringen. Dus ik ga gewoon proberen te antwoorden wat ik wel ervaar. En dat is, ergens is dat gewoon mijn leven. Wat een praktijk is, is voor mij ook... Ik word elke dag wakker. Hopelijk nog steeds. Ik ga een koffie drinken in een koffiezaak, omdat ik dan mensen zie en dan even sociaal ben geweest. Gewoon ik hoor mensen, ik hoor geroezemoes, dat is aangenaam. Dus ik doe daar meestal mijn e-mails en dat. Ik bel dan mijn moeder, ik heb dagelijks contact, misschien minstens één keer met mijn moeder. Omdat het anders ook een probleem wordt. Die denkt dat ik niet meer leef als ik 2 dagen niet heb gebeld. Die is ook heel belangrijk ook in mijn proces, in mijn praktijk. Al in mijn ouders sowieso. En dan ga ik meestal ofwel naar mijn atelier ofwel iets anders doen. Vaak naar mijn atelier. En alles wat ik daarvoor heb gedaan, dat koffie drinken, met mijn moeder bellen en zo, is allemaal deel van mijn praktijk. Zeg. Dat heeft allemaal invloed. En ik bedoel, ik wandel ook heel veel. Dat is allemaal ook onderdeel van mijn praktijk. Dus dat is moeilijk om te zeggen... Ja, ik ervaar succes in de zin van dat ik dit leven kan... Eigenlijk ervaar ik heel veel succes. Want als ik jonger was, dan droomde ik van dit soort leven. Het is echt niet glamoureus. Het is ook niet dat ik droomde van een heel glamoureus leven, maar gewoon van... Ja, ik leef mijn leven en ik ervaar op momenten wel weerstand van het leven van mijn leven, omdat ik ook dingen gedaan moet krijgen en al. Maar ik denk dat ik in gemiddeld gezien heel veel bezig kan zijn met gewoon mijn leven te leven. Zonder...
Ja, dat betekent voor jou een soort ervaring van succes. Of,
ja, als we dat iets willen benoemen, dan zeg ik dat een enorm succes is voor mij. Omdat dat iets is dat ik altijd wel wauw.
En hoe deal jij met die realiteit van werk afmaken, een product leveren, een tekst leveren, betekenis leveren?
Vroeger gaf ik dingen op als dat te moeilijk werd of dat niet paste binnen mijn hoofd. En dan zei ik, ik doe dat niet. Of ik denk, in het begin van dat ik afgestudeerd was, heb ik heel veel tentoonstellingen afgezegd. Of dit, omdat dat niet klopte. En dan begreep ik ook na een tijd, werd ik ook gewoon echt ongelukkig. En dat is ook gewoon, als alles jouw keuze is, begon ik een soort van... Dat werd heel extreem en alles werd een keuze van mij. Dus ik kies dit, ik kies om dit te doen. En ik werd heel triestig, omdat... Dat was allemaal veel te stabiel. En ik ervaarde het leven niet. Dus dat werd bijna... Ik kon dat leven evengoed bijna in mijn hoofd leven. Omdat er te weinig verrassing of zo was. Omdat ik probeerde over alles controle te hebben. En dan heb ik met de tijd extreem die controle weggegeven. Dus ook... En dan nu terug iets... Bij een interview of zo... Heb ik ook geleerd om die dingen niet meer na te lezen. Of een beetje na te lezen maar. En enkel iets dat echt helemaal problematisch of onjuist. Maar voor de rest dingen waar ik niet meer akkoord mee ben, erin te laten. Of wat ik niet denk dat ik zo heb gezegd of zo. Erin te laten. Omdat ik zo dan dacht van... Ja, als ik interviews van een kunstenaar lees bijvoorbeeld, dan lees ik die over alle jaren. Soms komt die er zo uit, soms komt die er zo uit. Ik besefte ook dat je ook te maken met de persoon die dat uitschrijft. En de persoon die de vragen stelt. Dus... En door al die teksten heb je een beeld van iemand. Ook gewoon, dat werd zo vermoeiend om die controle te hebben. En ik wou die ook niet meer. En ik verloor heel veel potentieel door controle te willen. Dus ergens in mee willig te zijn met die wereld en zo'n deadlines en al. Ik weet niet, heb ik ook een soort van, laten we zeggen, vrijheid daarin gevonden. Maar dat je een soort van trucjes en oplossingen vindt om het interessant voor u te maken.
Om het toch deels naar je hand te zetten, maar om ook misschien bij bepaalde dingen te denken van dat geef ik uit handen, dat is niet aan mij. Omdat je misschien dan ook op plekken raakt waar je anders niet zo snel raakt als het allemaal je eigen keuze zou zijn.
Ja, en ook gewoon om... Ja, ik heb dan vooral de focus op mijn werk gezet en niet... Dat is ook... Door die controle was ik heel hard bezig met de lezing van mijn werk. En dat heb ik helemaal opgegeven. Dus hebben mijn werken standpunten? Zeker geen één standpunt. Dat zijn eerder... Ja, ik weet niet, obstructies waar dat je mee om kunt gaan. Als je wilt mee omgaan. Dus daar heb ik ook lang problemen mee gehad. Dat ik geen standpunt... voelde. Maar dat zit niet in mijn natuur. Omdat zelfs in discussies probeer ik de meest extreme standpunten in te nemen en die allemaal te begrijpen. En dan uiteindelijk bij alles dat ik probeer te begrijpen, kom ik altijd op het moment dat... heb je ooit gezien dat een gigantische pot verf op de grond valt? En dat iedereen gewoon rond staat te kijken en niet weet... Zo, oh, deze gaat echt een probleem zijn om dat op te ruimen. Hoe gaan we dat opruimen? En zo dat moment dat iedereen rondstaat en daar aan het kijken is hoe dat die verf, een gigantische pot verf, nog zo over beton of over asfalt aan het uitdruipen is. Uiteindelijk kom ik altijd tot die toestand als ik probeer over iets na te denken. Wat een heel passieve toestand is. En dat is misschien ergens problematisch, maar waar dat wel heel veel meeleven is met alle actoren.
En Federan, je vertelde dat je ouders belangrijk zijn voor je praktijk. Daar ben ik echt benieuwd naar. Op welke manier?
Dus eigenlijk in een heel praktische manier. Dat zijn ook mijn atelierassistenten. Ik kan niet wachten. Volgend jaar gaat mijn vader met pensioen. En kan die, nu werken die vaak in de weekend. Dus ja, die werken ook echt praktisch. Echt zagen, schuren, lijmen, gronderen, gaten opvullen van mijn werken. Dus meestal ook als ik een nieuwe techniek of iets nieuw vind om te maken, maak ik er één of twee zelf en dan leer ik hun dat. Dus die kunnen ook met al mijn machines overweg. En die maken gewoon mee mijn werk. Het schilderen doe ik nog altijd wel zelf. Als er moet geschilderd worden. Maar zo grondlagen en al. Zowel mijn vader als mijn moeder werken mee. En met mijn moeder heb ik met mijn vader ook, maar mijn moeder heb ik echt een heel extreem band in de zin dat we echt elke dag spreken. En dat was ook heel mooi, omdat dat non-gesprekken zijn. Hè, zo. Die weet dan belt hij mij en dan vraagt hij gewoon... Eerste vraag is, zit hij al koffie aan het drinken? Omdat hij weet dat hij niet moet spreken voordat ik heb koffie gedronken. Dus dan zeg ik, ja, ik ben koffie aan het drinken. En dan praat, wat ga je doen? Ah, ja, heb je nog nieuws? Dus elke e-mail dat ik krijg, zoals dat jij vandaag komt. Dus als jij weer weggaat, bel ik mijn moeder, zeg ik hoe dat is geweest. Dus die is op de hoogte van zo bijna elk aspect van mijn praktijk en mijn leven. Die weet wie mij e-mailt, waar dat ik wat ga doen. Dus die is heel, heel betrokken in mijn leven.
En waarom is dat voor jou belangrijk?
Dat is zo wat een beste vriend. Ik zit heel veel in mijn hoofd. En ik heb wel... Dat is zo een dagelijks moment, zoals in de koffiezaak, dat ik rond mensen ben, dat is belangrijk. En dan eigenlijk heb ik gemerkt, zij wouden vooral. Maar ik had heel veel problemen. Natuurlijk, als zo'n jonge twintiger of zo, wil je niet elke dag met je moeder bellen. Maar na een tijd heb ik die gewoon opgegeven, omdat dat veel moeilijker werd om die een week niet te bellen, omdat die dan boos was op mij, of zo pissig was. En mijn moeder kan erg sassy zijn. En dat werd gewoon veel moeilijker voor mij dan dat ik gewoon om de twee dagen ermee bel. En uiteindelijk, na een tijd, eerst was dat gewoon om zo... Laten we dat in het begin van de dag te doen, dan heb ik de rest moet ik er niet over zorgen. Maar dan werd dat gewoon heel aangenaam voor mij. Ook gewoon omdat dat non-gesprekken zijn. En omdat ik eigenlijk mijn planning maak. Dus dat is zo in het begin van mijn dag, zeg ik wat ik ga doen. Of wat ik niet... Of vandaag ga ik... Dus ik zeg soms ook, vandaag ga ik gewoon rondwandelen en zien. En zeg ik, oké, is goed. Dus dat werd een ordenend principe binnen mijn dag. En ook gewoon een menselijk contact met mijn beste vriend, mijn moeder. Wat mij ook gewoon normaal houdt of zo. In de zin van, het is belangrijk om gewoon genoeg contact met mensen te hebben. Ook, ja, zeker als je vaak in je hoofd zit. Want vroeger kon ik mij wel eens verdwalen in mijn hoofd. Of te veel in mijn hoofd leven. En dat ik een soort van gevoel met mijn dagelijks leven kwijt ben of zo. En dat is soms wel wat eng.
Je zou zeggen dat in de kunst heb je toch een soort ongeschreven regels, of dat we altijd doen dat het werk van de kunstenaar ontstaat vanuit het brein van de kunstenaar en die maakt alles zelf, of eventueel heeft die assistenten die betaalt, of er zijn allerlei dat soort regels hoe kunst tot stand zou moeten komen. En bij jou hebben je ouders daar een deel aan, of die werken met jou samen, en nu interview ik jou, dit wordt opgenomen en je vindt eigenlijk helemaal, je vertelt dat graag, dat je ouders helpen. Heb jij soms last van die regels in de kunst? Of ben je daar helemaal niet mee bezig?
Ik ben daar helemaal niet mee bezig. Ja, ik weet niet. Ik probeer... Ik doe dat gewoon zo. Dat is zo gegroeid. En ik vind dat heel aangenaam. Dan als we goed hebben gewerkt, kunnen we samen kaarten. dat is gewoon heel leuk. Mijn moeder neemt dat meestal... Als we echt zo voor een tentoonstelling af moeten zijn, dan is dat elk weekend dat we hier heel de dag zitten. En dan als we klaar zijn voor die dag... We hebben ook pauzes. Mijn moeder heeft dan op voorhand gekookt. Dan eten we samen. En als we vroeg genoeg klaar zijn, dan spelen we nog een partij kaarten. Wat we heel graag doen samen. En ja, ik bedoel, ook mijn moeder is zo hongerig om te zien wat ik maak, dat die pusht mij soms ook. Allee, wanneer gaat het naar je atelier? Want die vindt dat gewoon leuk om nieuwe werken van mij te zien. Dus dat is ook heel, heel grappig. Dat is ook zo'n soort van... vreemde motivatie, dat mijn moeder soms zegt zoiets, allee, ik wil nog eens iets zien. En dus alles wat ik, elk werk dat ik maak, voordat ik nog weet of dat af is of niet, stuur ik een foto en als het voor 12 uur is, WhatsApp ik die naar mijn moeder en dan meestal belt die of antwoordt die mijn bericht. En soms is dat, ja, ik zie het nog niet, maar die weet al na een tijd dat dan uiteindelijk wel goed komt of zo. En soms zegt die, super, heel goed. Of zo. Dus die geeft altijd een commentaartje. Of soms is de why is dit?
Maar je bent dus in algemene zin, heb jij geen last of ben je niet bezig met regels die spelen in de kunst? Wat het kunstenaarschap zou zijn of wat je zou moeten doen of niet moeten doen. Heb je je daar ooit druk over gemaakt?
Ja, misschien zo toen ik op de academie helemaal in het begin... Hey, zo... In de fase dat je nog druk maakt of je beelden mocht projecteren om een schilderij te maken, omdat dat niet echt is. Allee, misschien in die fase of zo. Maar nee, ik heb zoveel historische voorbeelden van zoveel verschillende soorten vormen van kunstenaarschap. En dat kan eender wat zijn. Dat, zo, om dat te beperken of denken dat heel... Dat is heel gek, denk ik. Ja. Ik zie ook heel veel dingen zoals kunstenaarschap. Allee, voor mij, kunst is ook zo een veel te sacrale term die we misschien beter zouden afschaffen of zo. Want mensen doen gewoon dingen. En er is natuurlijk een bepaalde context, er is een bepaalde markt en al, oké. Okay, maar zo, ja, van uitingsvormen of zo. Ik bedoel, er zijn bepaalde memes die heel belangrijk zijn voor mij, bijvoorbeeld. Of, ja, natuurlijk, met muziek is dat hetzelfde. Ik zie... Ja. Daar vind ik echt heel oninteressant, dat idee, zo'n sacraal idee van het kunstenaarschap. En zeker, ik ben al blij dat we zo van het idee van genieën, dat we daar echt al weg van zijn. Of zo. Dat is heel vermoeiend. Je hebt gewoon mensen die dingen doen.
En die zijn daar goed in of niet?
Nee, dat gaat niet eens over goed of niet. Dat is, ja, want dat vind ik ook... Vind je dat goed? Ja, dat vind ik ook altijd een heel gekke vraag. Ik kan daarop antwoorden, omdat dat iets... dan vormde die betekenis voor je om. Zo van, dat heeft... Dat vond ik aangenaam voor dit. Of, hier ben ik heel hard geïnteresseerd. Maar zo... Ja, dat idee van goed of slecht, ik heb geen idee. Wat dat ik doe, is dat goed? Nee, ik weet het niet. Wat heeft dat ermee? Ik probeer gewoon dingen zien. Ja.
En wat is dan voor jou motivatie om dingen te maken? Om dingen te doen, zoals je zegt?
Ja, als ik iets zie waar dat iets mij kan brengen. We kunnen ook een heel ander gesprek hebben. Hè? Ik kan alles ook kunsthistorisch uitleggen. En ik kan, filosofisch of zo. En al, maar dat vind ik een beetje saai. Dat zijn dingen die ik wel gebruik en lees. En dat is mijn vorm. Maar ik ben een mens en ik spreek graag als mens hier over die dingen. Ook om... Ja. Ik heb het gevoel gehad dat... Eigenlijk is dat echt niet zo moeilijk om kunstenaar te zijn. En dat kan heel moeilijk zijn. Ik heb het gevoel dat misschien dat er een soort van onzekerheid was, historisch gezien, bij mensen, dat het eigenlijk zo gemakkelijk is om dat te zijn, dat ze probeerden dat heel moeilijk te doen lijken en een soort van aan het gatekeepen waren. Want straks weet iedereen hoe gemakkelijk dat dit is en hoe aangenaam dat dit is en wil iedereen dat worden. Dat is heel moeilijk, maar ook heel gemakkelijk en aangenaam als je... Het kan al bij zijn. Het kan ook een heel moeilijk bestaan zijn. Maar uiteindelijk kan dat ook extreem leuk zijn en gewoon...
En niet heel moeilijk.
En niet heel moeilijk. En ook, ik bedoel, ook filosofische teksten, dat is ook zoiets. Zo, ik heb altijd... Ik lees ook niet zo snel. En kom van een technische middelbaar. En ik ben pas op mijn 15 echt beginnen echt serieus lezen of zo. Of 16, zo. Allee, romans of zo. En mijn filosofie was zoiets van, wow. En dat had ik ook met schilderkunst. Ik durfde niet eerder zo te schilderen, omdat dat, wauw, dat is die verven, was zo sacraal in mijn hoofd, dat ik die niet eens die tubes durfde open te doen of zo. Hetzelfde met filosofie. Maar dan uiteindelijk lezen zoiets. En het ding is, en dat is het ding van het belang van onwetendheid. Nu komen we hier terug. Het ding is dat je, dat is heel het probleem met het soort van... Een cultuur van de kenniscultuur en het moeten begrijpen. Dus, dingen zijn ervaringen. En vanaf dat je dingen begint te bekijken als ervaringen en dingen zie als potentieel, wordt alles veel gemakkelijker. Ik kan eender welke filosofische tekst lezen, ik kan er niks van begrijpen, maar dat is een ervaring om dat te lezen. Er gebeuren dingen met mij en die heeft gewerkt. Ik moet dat allemaal niet begrijpen. Ik moet dat allemaal niet weten. Maar ik kan dat wel nog altijd gebruiken. En dat is er ook gewoon. Dat is vaak een boek. Dat is niet een machtig iets. Hè. Dat is echt gewoon papier. Ik kan dat in brand steken, ik kan dat verscheuren. Dat is helemaal niet zo'n groot, gevaarlijk, eng ding. Ik kan dat gewoon op toilet vastnemen, lezen. Ik kan er alles doen wat ik wil. En ik ben dat aan het lezen. Dus dat is zo... Heel die angstcultuur voor die dingen, denk ik dat mensen dat historisch gezien... uit een soort van angst dat ze, of onzekerheid van wat ze deden, helemaal hebben doen opkloppen als iets. Wauw.
Hetzelfde als met kunst.
Hetzelfde als met kunst.
Terwijl als je eenmaal die verf openmaakt en het smeert op een doek, dan blijkt het vrij eenvoudig te zijn.
Ja, ik bedoel natuurlijk, dat is gewoon verf op doek. Dat is iets op iets. Zo iedereen die een boterham smeert. Natuurlijk, het kan complexer worden. Hè? Het is heel simplistisch, maar dat is een schilderij. En ik denk dat dat de beste manier is om zo ermee te beginnen. Omdat je dan die angst niet hebt.
En dat verklaart ook waarom je dus niet zozeer bezig meer bent met die lezing van je werk. Omdat het je dus om de ervaring van kunst maken gaat in de basis. Of kunst maken of om
Nee, ervaring van leven. En ik gebruik kunst maken om te leven. En het is ook gewoon... Ik gebruik dat, als we het dan... op een terminologie die ik soms gebruik. Ik probeer voor mezelf nieuwe mentale ruimtes te ontdekken. En af en toe is er een deurtje op een kier en probeer ik die open te forceren. En soms kun je... Je kunt nooit iets uitdenken. Dus het maken of iets externaliseren is vaak de meest efficiënte manier van gedachtes om te denken ook. Dus ik zie dat ook niet als conclusies. Dat zijn allemaal gedachtes. En als je zo, als iets op een kier staat in je hoofd, het makkelijkste om die deur open te breken en binnen te kunnen in die nieuwe ruimte. Of je weet niet, misschien is er gewoon nog een deur en nog een deur en nog een deur. Of misschien zijn er plots heel veel ruimtes, dat weet ik niet. Je weet niet wat er gaat zijn. Is iets in de wereld te brengen en te maken, omdat je plots... Dat is een heel ander denkproces. En dat doet heel veel met u.
Het werk van Ferdinand Kopjar heeft zowel filosofische als absurdistische elementen. Hij richt zich in zijn praktijk op begrippen als kennis, betekenis en betekenisloosheid. Kan niet bestaat niet is een productie van Vlaams cultuurhuis De Brakke Grond en Mr. Motley. Deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Lieneke Hulshoff. De edit, muziek en het sounddesign zijn afkomstig van Marie de Broek. Deze aflevering had niet gemaakt kunnen worden zonder Maurits de Bruin, Sophie Dochterom, Laure van den Hout en Wimke Dekker. De vormgeving is afkomstig van Noemi Biro. Kan niet bestaat niet kwam tot stand met steun van het Mondriaan Fonds.